En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot en dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die oren wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden.
Gemeente, beste belijdeniscategezanten. Aan het einde van het categorisatieseizoen schreven jullie mij een persoonlijke brief. Een brief waarin je in je hart liet kijken. En nu krijgen jullie een brief terug. Nee, niet van mij, maar van Jezus Christus. Hij laat zich er in zijn hart kijken. En goed, je hebt gelijk. Het is een brief die allereerst gericht is aan de gemeente in Smyrna, in het huidige Turkije, in Izmir. En het is een bijzondere brief, want het is de enige brief van de 7 brieven die je in Openbaring 2 en 3 kunt lezen, waarin geen verwijt klinkt. En toch is die brief niet alleen maar aan Smyrna gericht, maar ook aan ons. Ook aan jullie. We gaan er naar luisteren. Het thema voor de preek is een brief uit de hemel. Een brief uit de hemel. Er klinken inzichtgevende woorden. Richtinggevende woorden. Uitzichtgevende woorden. Dus inzichtgevende woorden. Richtinggevende woorden. Uitzichtgevende woorden. Ik wil je in gedachten even meenemen naar Smyrna. Varen met een scheepje de grote haven van Smyrna in. Binnen. Een haven die ligt aan een baai in de Egeïsche Zee. Ik zie allerlei bootjes liggen. Er zijn handelaren actief. En kijk, daar ligt de stad. Op een heuvel. Op een helling. Tegen een berg aan. En je hebt een bovenstad, daar staan prachtige mooie villa's, daar wonen de rijken. Je hebt ook een benedenstad, daar staan de minder mooie woningen, daar wonen de armen. En bovenop de berg Pagos, zie je de citadel. Zeg maar een burcht. Zeg maar een kasteel, jongens en meisjes. Zie je hem? Hij schittert in de zon. En kijk daar rechts, daar staat een mooi en beroemd stadion waar sportwedstrijden worden gehouden. En aan de andere kant heb je een theater, een groot theater, waar maar liefst 20.000 mensen in kunnen. En ja, voordat je de vraag zelf stelt, Smyrna is een godsdienstige stad. Er staat een grote synagoge, waar Joden samenkomen. En heel wat mensen in de stad vereren de keizer van Rome als Curios, als heren. De godin Roma, die verbonden is aan de stad Rome. Die wordt ook in Smyrna geëerd. Heel nadrukkelijk. Want er is voor haar een tempel gebouwd. En daarom, omdat Smyrna zo loyaal is, zo'n trouwe bondgenoot is aan Rome, heeft Smyrna een eretitel gekregen. De eretitel getrouw. Oh ja. In de stad wonen ook christenen, volgelingen van de Heer Jezus Christus. Hoe hebben ze het er? Nou, ze hebben het er moeilijk en zwaar. Hoe komt dat? Dat komt omdat ze Jezus volgen. Omdat ze de Bijbel heel serieus nemen. En daarmee gaan ze tegen de stroom in. En ze hebben te maken met verdrukking, armoede. Lastering, dat zijn de woorden die vallen in deze brief. Ze hebben te maken met verdrukking, met onderdrukking. Dat komt omdat ze de keizer van Rome niet willen erkennen als Curios, als heren. De christenen in Smyrna zeggen, nou, er is maar één Curios, maar één heren en dat is Jezus Christus. Hij is onze meester. En we geven alleen aan hem de allerhoogste eer en we buigen ons alleen voor hem neer. Maar ja, dat heeft consequenties. Want wat gebeurt er? Er wordt hen een sticker opgeplakt. Staatsgevaarlijk. Ze hebben te maken met verdrukking. Ze hebben te maken, dat is dat andere woord dat valt in de brief, met armoede. Omdat ze niet meedoen met het vereren van de keizer en met seksuele uitspattingen en drankfeesten, worden ze geweerd uit het gilde, zeg maar een soort van beroepsgroep. Ze kunnen eigenlijk niet goed meer hun beroep uitoefenen. Ze hebben onvoldoende werk, weinig inkomen, ze eten een droge boterham. Ze worden geboycott, bezittingen worden in beslag genomen. En dan hebben ze ook nog eens met lastering te maken. Vooral van de kant van de fanatieke, godsdienstige Joden die vijandig tegenover de Heer Jezus staan. En ze zien die volgelingen van de Heer Jezus als een bedreiging en ze verspreiden lasterpraatjes over hen. Dus die christen in Smyrna, ja, die hebben het lastig. Ze hebben te maken met verdrukking, armoede, lastering. En het wordt nog erger, maakt de brief duidelijk, want sommigen die komen achter slot en grendel in onze tekst. Wordt zelfs gesproken over de dood. En in die situatie klinkt er vanuit de hemel de oproep. Wees getrouw tot de dood. Ja, in Smyrna. Er zijn heel veel mensen trouw aan Rome, aan de keizer van Rome. Maar Christus zegt, wees trouw aan mij, ik die zit op de koninklijke troon. Wees trouw. Hoe lang? Wees getrouw tot de dood. Bedoeld wordt tot en met de dood. Tot en met. Tot in de dood. Dus niet tot aan de dood. Kijk jongens en meisjes, als je met de auto tot aan Oostenrijk gaat rijden, dan stop je voor de grens, hè? Dan ga je Oostenrijk niet in. Maar als je tot in Oostenrijk gaat, dan ga je ook het land in. Als het gaat over tot de dood, tot en met, tot in de dood, dan ga je ook echt de dood in. En Christus zegt, wees getrouw tot in de dood. Beste catechisanten, wat is nou jullie roeping? Nu jullie zo meteen je ja-woord hopen te geven. Trouw zijn aan de Heere. Trouw zijn aan zijn woord. Hoe lang? Niet voor even, maar voor je leven. Kijk, jullie geven vanmiddag je ja-woord en dat is mooi en dat is heerlijk. En daar zijn we als kerkraad en gemeente en als familie ontzettend dankbaar voor. Jullie zeggen, wij willen de Heere dienen. Een van jullie zei, ik wil God het antwoord geven op mijn doop en zijn woord in acht nemen. Iemand anders schreef, ik wil geloofsbelijdenis afleggen, omdat de Heere recht op mijn leven heeft. Ik wil voor hem leven en in zijn wegen wandelen. Een ander zei, ik kan en wil geen leven meer zonder God. Een vierde zei, ik verlang ernaar om mijn geloof in Christus uit te spreken en mijn leven in zijn hand te leggen. Een vijfde zei, ik wil geloofsbelijdenis afleggen, omdat God belangrijk voor mij is geworden. Ja, ik las wel uit mijn Bijbel. En ik bad wel en ik wist wel wat goed en slecht was, maar echt zonder besef had ik niet. Maar Heere sprak op verschillende manieren. En ik ging inzien dat ik een verloren zondaar was die voor God niet kon bestaan. Ik ging anders tegen God aankijken. En nu wil ik geloofsbelijdenis afleggen, omdat God belangrijk voor mij is geworden in mijn leven. Ja, dat zijn prachtige woorden. Dat zijn ontroerende getuigenissen. En ik wil jullie op het hart binden. De Heere dienen, dat is het alleroogst. Er gaat niks bovenuit. Dat is het eeuwige goed. Daar krijg je nooit spijt van. Maar er is ook een andere kant. Daar is de Bijbel volstrekt helder in. En ook de brief die je vanmiddag zo uit de hemel aangereikt krijgt, geeft dit inzicht. Jezus naam belijden, de Heer Jezus volgen, dat kost ook wat. Dat kost je ten diepste alles. En natuurlijk, Urk is geen Smyrna. En je hoeft niet per se, omdat je christen bent, ook het financieel heel moeilijk te krijgen. En lastenpraatjes blijven jou misschien, als het gaat om jouw persoonlijk leven, wel bespaard. En je wordt, als je je jawoord geeft en christen bent, niet afgevoerd en meegenomen en voor de leeuwen gegooid. Maar gaat de leeuw, Satan, niet rond, als een briesende leeuw op zoek wie hij kan verslinden? En heeft hij dan ook vooral niet gemunt op hen die de Heer Jezus willen volgen? En wil hij niet de verbinding, als die kwam, wil hij die verbinding niet verbreken? De afstand tussen jou, tussen u en de Heer Jezus Christus, wil hij die niet uit elkaar trekken? Jezus zei eens tegen zijn volgelingen: ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. In de wereld zult u verdrukking hebben. Niet iedereen is blij dat je zijn naam belijdt. Je zult tegenstand krijgen van de kant van de wereld. Misschien ook wel van de kant van de godsdienst. Dat is hier ook het geval in Smyrna. En dat is het inzicht dat de Heilige Geest je wil geven. Het is niet per se makkelijk om christen te zijn en trouw te blijven aan de Heer Jezus Christus en zijn woord. Anders hadden deze woorden wel uit de Bijbel weggeschrapt kunnen worden. Ze staan er niet voor niks. Onze tekstwoorden zijn inzichtgevend. Het houdt me een spiegel voor. Wat mag het geloof mij kosten? Ik kan het ook nog anders zeggen. Wat had je ervan gevonden als ik jullie gisteren mee had genomen naar de dierentuin? Richard Wurmbrand, bekende Roemeense predikant die een jaar of 25 jaar geleden overleed, die nam zijn belijdeniskattengezant de dag voordat ze belijdenis deden mee naar de dierentuin. En dan nam hij ze mee naar de leeuwenkooi. En dan zei hij: zie je deze leeuw, hè? Als jullie morgen belijdenis doen voor de Heere, dan zullen jullie leeuwen tegenkomen die 10 keer erger zijn dan deze. En dan vroeg hij: zijn jullie daarop voorbereid? Wat een vraag, hè? Nou, weet je waar die vraag, waar die inzichtgevende woorden ons willen brengen? Ze willen je de goede richting wijzen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, richtinggevende woorden. Want welke richting moet je nou uit? Welke richting moet je opkijken? Nou, niet de richting van het stadsbestuur van Smyrna. Zij zeiden: wij zijn de eerste. En weet je wat ze deden? Ze gaven geldstukken uit met het opschrift: wij zijn de eerste stad hier in Turkije, in Klein-Azië, in schoonheid en in grootte. De eerste? Maar dat is er maar één. En dat is Jezus Christus. Je moet zijn richting uit. Je moet naar hem kijken die de afzender is van deze brief en die in onze tekst met het woordje ik wordt aangeduid. En zie je wat die ik doet van jullie tekst, de schrijver van de brief? Voordat hij je oproept om trouw te zijn tot in de dood, maakt hij zich eerst bekend in vers 8. En zegt hij: ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik was wel dood, maar ik ben levend geworden. Herken je die woorden? Want diezelfde woorden, die klinken ook in hoofdstuk 1, vers 17 en 18. Woorden die klinken in de oren van de apostel Johannes als hij op Patmos is en Christus in zijn glorie en majesteit hem verschijnt en hij zo verschrikt raakt en plat op de grond valt. Dan legt Christus zijn rechterhand op Johannes en zegt hij, wees nou niet bang, wees niet bevreesd Johannes, ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik was dood, maar ben levend. En nu? Nu zegt Christus precies hetzelfde tegen zijn gemeente in Smyrna. Tegen volgelingen van hem, die zijn naam belijden. Niet bang zijn hoor. Wees trouw tot in de dood. Maar zie nou in alles op mij, want ik ben de eerste, ik ben de laatste. Ik was er helemaal aan het begin van de wereld, bij de schepping. Ik sta ook helemaal aan het eind van de wereld. Ik ben ook betrokken bij de voleinding. Ik stond helemaal aan het begin van je leven. Ik zal ook staan aan het eind van je leven. Ik overspan je hele leven. En ik vergeet jullie die mijn voetstappen drukken in het lijden niet. Hebben jullie last van akelige woorden, lasteringen? Luister dan vooral naar mijn woorden. Jullie kampen met armoede. En toch, vers 9, jullie zijn rijk. 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 Omdat ik voor u het brood des levens ben. Rijk. Omdat ik u bekleed. De klederen van mijn gerechtigheid. Rijk omdat ik je een jas geef. Een gewaad van lof voor een benauwde geest. Rijk omdat ik ben heengegaan om voor u een woning te bereiden. Rijk omdat al het mijne door het geloof ook van u is. Rijk omdat ik met u ben. Ja, in de wereld zul je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Wat een woorden, hè? Ja, zeg je, maar hoe kan Christus dat allemaal zeggen? Dat is heel eenvoudig. Omdat hij dood was, maar levend werd. Omdat het Pasen is geweest. Omdat Jezus verhoogd is, omdat hij overwinnaar is. Hij heeft de dood gedood. Het graf kon hem niet houden. Hij heeft de Satan onttroond en is door zijn Vader gekroond. Jezus leeft. Tot in alle eeuwigheid. Hoor je dat? Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Ik zou zeggen, knoop het in je oren. Want jullie geven je ja-woord niet voor even, maar voor het leven. En Christus zegt, wees getrouw tot de dood. Maar ja, dan is het niet de bedoeling dat je naar jezelf gaat kijken. En dat je denkt, oh nu, dan moet ik mijn handen uit de mouwen steken. En nu moet ik mijn ja-woord gaan waarmaken. En nu moet ik laten zien dat ik serieus ben. En nu moet ik het verschil maken. En nu moet ik volharden. En nu moet ik laten zien dat ik een goede volgeling ben van Christus en dat ik hem zo intens lief heb. Nee, dat is niet de bedoeling. En daarom klinken er die richtinggevende woorden die je de goede richting wijzen. Kijk naar hem, die de eerste is, die de laatste is, die dood was maar leeft. Voordat jullie het woord nemen en ja zeggen, neemt hij het woord. Laat hij zien wie die is. En het is zaak om eerst gelovig op hem te zien. Vanmiddag. Maar elke dag weer opnieuw, hè. Want anders ga je onderuit. Dat weet je toch? Een van jullie schreef. Het doet soms pijn als God je wil leren hoe je moet wandelen. Ik ben mezelf flink tegengekomen. En ervaar dat vaak nog steeds. Een ander van jullie zei, ik wil echt wel voor hem leven, maar de wereld op school en tijdens de studie openlijk voor God uitkomen, dat is niet altijd even makkelijk. Nog weer een ander had het over aanvechting van de duivel, die precies weet waar je zwakke plekken zit, en dan komt er ook nog je eigen vlees en de wereld bij. Of, zoals iemand zei, ik ben een knoeier in de heiliging. Ik vind het lastig om standvastig en trouw in hem te blijven. Want deze tijd heeft zoveel verleidingen. Inderdaad. En daarom is het zo belangrijk dat je de goede richting opkijkt, omhoog ziet. Want wat is nou geloofsbelijdenis afleggen? Is dat zeggen met de borst vooruit, maar ik zal trouw zijn. Nee, het is zeggen wie de Heere voor je is. Omdat je ontdekt hebt wie je zelf bent. Het is de toevlucht nemen tot hem die getrouw is. Je staat met jouw ja-woord niet garant voor je eigen trouw. Maar je werpt je met je ja-woord in de handen van de trouwe God. Je zegt niet, ik ben zeker van mijn geloof en zeker van mijn kennen en kunnen. Maar je zegt, ik ben zo zeker van hem, de eerste en de laatste. En wie zo, hè, als een arme zondaar met lege handen. Van zichzelf en van de omstandigheden afziet. En opziet tot die levende God. Die zal ervaren. Dat hij de eerste is en de laatste is. Dat hij er altijd was en dat hij er altijd zal zijn. Hij was er. Toen je geboren werd. Hij was er. Toen je het moeilijk had. Hij was er. Toen anderen zich misschien wel zorgen over je maakten. Vanwege de keuzes die je maakte. Het leven dat je leidde. Hij is er vandaag. Hij is er morgen. Hij is er overmorgen. Midden in de strijd van het geloof. En hij zal er zijn. Zelfs aan het eind van mijn leven. Als ik misschien wel op mijn sterfbed lig. En aangevochten word. En vrees dat ikzelf ben begonnen. En mezelf heb bedrogen. Dat het allemaal gevoel is geweest. Of dat het misschien wel verstandswerk was. Maar als hij het goede werk begon, dan voleindigt hij het ook tot op de dag dat hij terugkomt. Want hij is de eerste en hij is de laatste. En hij heeft de dood gedood en het leven aangebracht. En daarom heeft Satan niet het laatste woord, maar heeft Christus het laatste woord. En als jij nou geroepen wordt om trouw te zijn tot de dood. Niet voor even, maar voor het leven. Dan is dat eigenlijk niets minder dan een oproep om gelovig op Jezus te zien. Om trouw te zijn in het zien op Jezus. En waar zie je Jezus? Is het niet daar waar het woord open gaat? Zul je dan niet trouw op zondag naar de kerk komen? Trouw je Bijbeltje lezen? Trouw je knieën buigen voor hem? Wil je trouw zijn? Blijf dan dicht bij je meester. Zoals een hond, hè, dicht bij zijn baas, bij zijn meester wil zijn. We noemen een hond niet voor niets een trouwe viervoeter. Daar kun je wat van leren. Hè? Blijf dicht bij de meester die zo oneindig goed is. Trouw zijn, dat is heel eenvoudig. Elke keer weer vragen. Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Trouw zijn, dat is aan Gods hand gaan. Verlegen om de Heilige Geest. En misschien wordt u vanmiddag, die in de kerk zit, door deze tekst wel geconfronteerd met uw ontrouw. Je hebt misschien een hele poos geleden belijdenis van het geloof afgelegd. Maar je bent afgedwaald. Bij je meester vandaan. Er kwam een stuk sleur en laksheid in het dienen van de Heere. Je koos voor jezelf. Je koos voor de makkelijke weg. Of je ging een zonde, een bepaalde zonde aan de hand houden en zelfs voeden. Of je liet je wegtrekken bij de Heere vandaan door carrière drang. Of door verkeerde invloed van anderen. zul je dan vanmiddag niet je handen vouwen en bidden en smeken, naar Christus toe gaan, ootmoedig belijden: ik heb u tekort gedaan. Vergeef mij al mijn zonden en trek mij weer naar u toe met de koorden van uw liefde. Of als u het allemaal niet zo goed kunt overzien en verward bent, zou u het niet vragen: Heere, bevestigt u uw werk in mijn leven? En als je hem niet kent, val de Heer Jezus dan nederig te voet en je zult van hem zijn wegen leren. Zou je dan niet pleitend bidden op zijn naam, op zijn werk: Heere, u bent toch die getrouwe, de eerste, de laatste, u was dood maar leeft. Wilt u dan ook leven geven aan mijn ziel? Een van de belijdeniscategezanten zei: onze belijdenis mag voor de gemeente een oproep zijn. Ook voor andere jongeren en ouderen die het nog niet hebben gedaan. Kom en ga en doe als wij. Want Hij, Jezus, is de weg, de waarheid en het leven. Kom tot Hem met lege handen en Hij zal je niet uitwerpen. Ja, zeg je, maar ik ben bang. Bang voor mezelf, bang voor de toekomst. Want ja, wat gaat er allemaal nog komen? En zou ik dan wel trouw kunnen blijven? Dat is een begrijpelijke vraag. Een van jullie zei: ik ben bang dat mijn geloof voor nu niet sterk genoeg is om door de beproeving heen te komen. Maar je schreef er ook nog wat achter. Ook die vragen en onzekerheden mag ik in zijn handen leggen. Nou, inderdaad. Dat zijn de juiste, richtinggevende woorden. Ik moest denken aan Corrie ten Boom. Corrie was als kind bang. Ze zei tegen de vader: ja, vader, ik lees in de Bijbel over verdrukking. Maar als die nou komt, zal ik dan wel christen kunnen blijven? Zal ik dan de Heer Jezus niet verloochenen? Weet je wat haar vader zei? Hij zei: Corrie, als we de trein nemen, hè, van Haarlem naar Amsterdam, wanneer geef ik jou dan je treinkaartje? Niet 2 weken vooruit. Dat doe ik pas op de dag zelf. Begrijp je? Blijf dicht bij de Heere en Hij zal op zijn tijd genade en ere geven. En Hij geeft uitkomst, uitzicht. En dat is het laatste. Er klinken ook uitzichtgevende woorden. Want het slot van onze tekst zegt: ik zal u geven de kroon des levens. En dan dat het hier gaat over een kroon, dat is niet voor niets. Want dat is een beeld die ze in Smyrna begrepen. Want wat zag je? Als je in Smyrna stond en omhoog keek naar de berg Pagos, dan zag je op de top van de berg die citadel, hè, die burcht. En die zag er prachtig uit. Weet je hoe die top werd genoemd? De kroon van Smyrna. En wat gebeurde er in het stadion in Smyrna tijdens een belangrijke sportwedstrijd? De winnaar die kreeg aan het eind van de wedstrijd de kroon, de krans op het hoofd. En nu zegt Christus: ik geef ook een kroon. De kroon des levens. Wat er bedoeld wordt is dit: ik geef je een kroon, namelijk de kroon van het leven. Dus die kroon is het leven. Voel je? Deze kroon die overstijgt die kroon op de berg Pagos. Die overstijgt die kroon die een sporter op zijn hoofd kreeg gedrukt na zijn overwinning. En Christus die reikt aan alle trouwe volgelingen van hem, die elke keer weer de juiste richting kozen, opnieuw kozen. De kroon van het leven uit, die niet stuk kan, die niet verwelken kan. Wie van de Heere is, die zal geen schade lijden, zegt vers 11. door de tweede dood. Weet je wat daarmee wordt bedoeld? Kijk, de eerste dood, dat is als iemand sterft. En dat is aangrijpend. Want dan moet je afscheid nemen van degene aan wie je zo verbonden was en bent. Dat is aangrijpend. Maar die tweede dood is nog aangrijpender. Want daarmee wordt bedoeld dat je in de hel komt. Eeuwig gescheiden van God. Maar als je van Christus bent, onderga je de tweede dood niet. Allen, zegt Paulus in 2 Timotheus 4, die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gehad, die zullen de kroon des levens ontvangen en voor altijd met Christus zijn in de hemel en op de nieuwe aarde. Weet je wie deze kroon des levens ontving? Polycarpus uit Smyrna. Hij was lid van de gemeente toen deze brief aan de gemeente van Smyrna werd voorgelezen. En later wordt die dominee voorganger van deze gemeente. En toen? Toen werd hij op 86-jarige leeftijd gedwongen om de keizer van Rome goddelijke eer te bewijzen. En uit bronnen, uit geschriften weten we hoe het gegaan is. Polycarpus die weigerde een offer te brengen aan de keizer. De rechter zei tegen hem: Amman, weet u wel dat ik u voor de leeuwen kan werpen? Die kunnen mij geen kwaad doen, zei hij. Weet u wel dat ik u levend kan laten verbranden? Dat vuur, zei Polycarpus, dat gaat een keer uit. Maar er is een vuur, edelachtbare, waar de worm niet sterft, het vuur niet wordt uitgedoofd. Maar, zei de rechter, je bent al zo oud. En het is toch niet zoveel wat ik van je vraag. Gewoon een paar van die reukkorreltjes offeren aan de keizer en zeggen dat hij Curios is, Here is. Dat is toch niet zoveel? En toen sprak Polycarpus die onvergetelijke woorden. 86 jaar heb ik mijn meester gediend. En hij heeft mij nog nooit enig leed gedaan. Hoe kan ik dan mijn koning lasteren die mij verlost heeft, die mij gekocht heeft? Met zijn dierbaar bloed zou ik hem nu verloochenen? En toen werd hij verbrand. Heeft Polycarpus toen nog naar boven gekeken, naar dat topje van de berg Pagos en die kroon van Smyrna gezien? Heeft hij toen gedacht aan die sporter die de kroon naar de overwinning op zijn hoofd gedrukt kreeg? Heeft hij teruggedacht aan die woorden uit de brief gericht aan Smyrna? Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Polycarpus blies zijn laatste adem uit. Zijn verdrukking was ten einde. De dag van de verlossing brak voor hem aan. Door de dood heen was het leven hem bereid. God nam hem op in zijn heerlijkheid. Het woord van Jacobus 1 ging in vervulling. Zalig is die man die de verzoeking verdraagt. Want als die beproefd gebleken is, zal hij de kroon des levens ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan allen die hem lief hebben. En jij? En ik? Hoe zal het met mij zijn? Willem van Oranje zong het Wilhelmus. En hij zong in het Wilhelmus dat hij het vaderland trouw bleef tot in de dood. En dat werd werkelijkheid voor hem toen hij in 1584 in Delft in het Prinsenhof werd doodgeschoten. Ik wens jullie toe dat jullie niet strijden voor het vaderland hier beneden, al mag je best vaderlandslievend zijn. Maar dat je strijdt voor het vaderland hierboven. Dat je de goede strijd strijdt tegen de vorst van de duisternis. Strijdt voor de koning die zit op zijn troon, die de eerste en de laatste is, die dood was maar leeft. En nee, dan kun je nooit triomfantelijk zingen. Deze koning heb ik altijd geëerd. Altijd. Het was bevlekt met zonde en tekorten. Ik was soms traag. Ongehoorzaam. Afgeleid door van alles. Weggetrokken door de verzoekingen en verleidingen. Weet je wat je wel zult zeggen? De grote hoge priester. Die heeft voor mij gebeden dat mijn geloof niet zou ophouden. Hij hield mij vast. En hij kon dat doen. Omdat hij zelf staande bleef. Tijdens de verzoeking. Hij droeg de doornenkroon. En zo verdiende hij voor mij de levenskroon. En daarom kan ik zingen. Wij steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning. Het feest van mijn kroning.